Nou, iedereen zit weer, dus ik mag beginnen. Zo gaat het vaak, hè? Dan loop je dus langzamerhand hierheen en dan is het zover. Kijk je maar aan. Ja, we gaan beginnen. Hey, we gaan lekker zingen eerst. 360. Machtig is de naam van de Heer. Om God maar eens even te belijden wie Hij is en hoe belangrijk Jezus Christus voor ons is. 360. We hebben trouwens Jolanda ziek, dus Marieke doet het alleen, maar dat gaat helemaal goed komen. God en Vader, u bent machtig. U bent onze God, u bent onze Vader. U hebt ons gemaakt. Heer Jezus Christus, u bent machtig en zit aan de rechterhand van de Vader. En van u gaat alle heerschappij uit. En bij u kunnen we ons thuis voelen. En kunnen we ons veilig voelen. Heer, het is zo mooi om bij u te zijn. En ook nu, vanmorgen. Heer, we zijn blij om bij elkaar te zijn. En blij om in uw naam bij elkaar te zijn. Heer, u bent degene die, ja, die groot is, die liefdevol is, waar we altijd terecht kunnen. Maar die ons ook op weg helpt en leiding geeft aan ons. En zo willen we ook vanmorgen uw stem verstaan. En bidden we, Heer, dat op gezag van u is. En Heer, we willen op u zien en op niks anders dan u alleen. Heer, en ook deze ochtend zo beleven. Met woorden, maar ook met het zingen en met het ontvangen. Ook van woorden en gedachten en geest. Heer, we danken u dat u er bent. Amen. Volgende lied is 362. Heer, ik kom tot u. Er staat ook in dat hij met zijn hart bij mij komt. En laat uw liefde maar stromen. Laat het maar stromen en hou me vast. Het ligt heel erg in de relatie met hem en dat je hem nodig hebt. Het derde lied dat we zingen is 346 en dat is dat lied van dat een het naar water gaat. Nou, we gaan het vanmorgen heel veel hebben over water en Gods geest. Maar het lied kan heel erg helpen om je hart daarin ook mee te laten nemen naar het water. Naar het levende water wat hij geeft. En als je wilt staan, dan sta je wel, hè? Dat is het allerlei. Thank you. gaaf. Jullie mogen gaan zitten. Ik heb een verhaal te vertellen. Ja.
Ik ook.
Ja.
Ga
je gang. Tuurlijk. Kom maar.
Iedereen heeft een beetje zijn zwakke kanten en zijn valkuilen. Nou, van de week had ik ook weer zo'n situatie. Dat ik me eigenlijk helemaal in de hoek gedrukt voelde. Ik denk van, oh, wie ben ik nou? En je doet het helemaal verkeerd en het lukt je nooit. En ze schoot me de regels te binnen van, al vallen duizenden rondom hem neder. Hij merkt het op, maar hem genaakt het niet. Ik denk, goh, mooi. Weet je wel, van, er kan zoveel gebeuren om je heen. Je merkt het, je voelt het, maar je bent er niet helemaal kapot van. En dat je gewoon door kunt. En dat vond ik zo gaaf. En hoe is het, dat kom je verder? Hij merkt ook, hem genaakt het niet. Maar zijn bescherming is de allerhoogste. Dat eigenlijk God alleen in het allerdiepste van je ziel, in het allerdiepste van je geest, kan hij alleen komen. En dat vond ik gewoon zo gaaf. Ik denk, wat er ook gebeurt. En wat om je heen. Soms is maar een hele enkele situatie, een enkele opmerking. Hij merkt het op, maar hem genaakt het niet. En dat vond ik zo mooi. Dat gaat voor ons ook van. Er kan veel gebeuren in je innerlijk, om je heen. Maar je kunt door. En dat wil niet zeggen dat je niet even knock-out geslagen bent. Of dat je niet even, hoe noem je dat, van het padje bent, zeg maar. Maar dat je toch weer op kunt staan een verloop van tijd en dat je door kunt gaan. Je bent gewoon mens, denk ik. Nou, dat zal ik even doorgeven.
Wil je zingen? Niet?
Ja, dat is goed.
Welke is het?
Ja, dat weet ik niet.
Nou, je kan het niet doen.
Het is niet mijn favoriete lied, moet ik zeggen.
Mag ik ook dat zeggen?
Ja. Ik kom er vanzelf uit.
Hij sluit je mooi bij aan,
ja,
denk ik. Want ik had vrijdag, kon ik niet goed slapen, maar ook wat Heidi vertelde, die beslommeringen. En toen schoot me een lied, een koor te binnen. En toen dacht ik, waar komt dat nou weg? Hè? Zit dat in je brein? Maar ik geloof dat Jezus dat doet. En er stond, voor immer bent u de goddelijke fontein. En immer is altijd. Hè? Heeft niks met gevoel te maken of de beslommeringen of gedoe. Maar toen dacht ik, die goddelijke fontein. Dat is Hij in ons hart. En dat stroomt altijd weer naar u.
En ik heb het 10 keren gezongen. En gisteren zat ik op de fiets en toen heb ik het hardop op de fiets
ingezongen. Nou. Noem even keuzes maken, want ik denk dat ik die voor jou niet ga zingen. Die goddelijke fontein, die goddelijke fontein die gaat nog heel erg naar voren komen in de preek.
Oh.
Dat is hartstikke mooi. Dat past er helemaal bij. Ja. Nee, maar dat is heel mooi. Mooi dat je daar al. Ja.
Wie in de schuilplaats? Wat is
het? Dat liefst we nog even zien. Ja. Hebben we het nummer al?
Ja, volgens mij.
Wie in de schuilplaats gewoon is gezeten?
Ja.
Ja.
Dat is die. Ja. Moet wel maar aan het. Ja. 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 Ja.
Lami, had jij ook een lied bij jouw verhaal?
Ja.
Weet je welke dat is? Dat is even voor straks, zeg maar. Ik ga niet nu zingen, maar... Dan gaan we even kijken hoe we dat aan het eind doen. Die neem ik, hè, zeg maar. Dat iemand anders het weet waar die staat.
Oh, wacht je op mij?
Ja.
Oh, ja, dit moment is heel stom. Ik weet gewoon niet eens de regeling meer.
Nou, dan moet je me aan het eind even helpen herinneren dat ik het niet vergeet. Dat was hem al.
Ja.
Goed, dankjewel. Ja. Ik zei al net, we gaan het hebben over het beeld van water en de Heilige Geest. Ik wil je eerst nog even meenemen. Het begint een beetje met zo'n samenvatting van de afgelopen maanden. Heel kort. En dan gaan we daarop door. We hebben het veel gehad over het beeld van het volk wat door de Jordaan trok naar het beloofde land. Het trekt door de Jordaan als beeld van de doop. Doop in water, doop in geest. En het komt in het beloofde land waarin ze kunnen gaan eten. En daarnaast wordt hun situatie gemarkeerd, hè, door de stenenstapeling, door de besnijdenis van hun hart. Maar ze gaan ook eten, ze gaan de opbrengst van het land proeven en smaken. En wat het is om te eten van al het goede wat God hun wil geven. En er zit heel veel in van relatie met hem. En God zit vol met zijn behoefte om een relatie met ons te hebben. En om een vruchtbare grond te geven. En zo werkt hij. Zo werkt hij door. In zijn plan ook. En het was eigenlijk al wat de verspieders zagen toen ze, voordat ze naar de overkant gingen, waren er een paar man die door hadden hoe rijk dit land was. Terwijl anderen terugkwamen en zeiden van dit is alleen maar ellende daar, er zitten reuzen en het is allemaal helemaal niks. Dan moet je voorop passen daar, die kant op te gaan. En het is dus ook maar wat je ziet. Is het een rijk land of is het niet rijk? En toen ze daarheen trokken moesten ze door de Jordaan. Moesten ze door een diep dal naar de andere kant. Die Jordaan die ligt daar diep en het dal wat daar is loopt dood in de Dode Zee. En is om intussen meer dan 400 meter diep. En het schijnt elk jaar nog een meter dieper te worden, dat dal. Dus meer dan 400 meter onder de zeespiegel. Dat is niet, daar is niet voor te stellen. Maar daardoorheen loopt die, door die Jordaan heen konden ze trekken naar het beloofde land. En God maakte ze klaar om door te gaan. Door te gaan naar het beloofde land in. Naar Jeruzalem. Naar de plek waar in geestelijke zin, het geestelijke Jeruzalem, het geestelijke Sion, hij woont. Wat op een berg ligt. Nou, daar komen we straks nog wel op terug. Dus we gaan ze vanuit een laag gebied, klimmen ze omhoog. En intussen leggen ze het oude af en doen ze het nieuwe aan. Er zit een tijd aan te komen van overwinningen, totdat ze zullen zijn waar God het heeft beloofd in het beloofde land. Dat is een beetje zo de samenvatting van de afgelopen tijd. Nou heeft Marieke vorige week veel verteld over Joël, het boek Joël. En daar wil ik de draad weer oppakken. En nog even wat, er zal wat dubbeling in zitten met Marieke's verhaal, maar ook misschien wat verder nog wat. En ook, dit is een beetje de studieprik voor onze groeigroepen. Dus dan over anderhalf week, of sommige al komende week, kunnen dan daarover doorpraten. Joël. Laat maar eens kijken bij Joël. Het is een hele andere situatie intussen. Het land is niet meer vruchtbaar. En het is niet meer dat mooie land wat beschreven staat zoals ik het net noemde. Sterker nog, het was dor en er was nauwelijks opbrengst. In Joël 1 staat er bijvoorbeeld vanaf vers 10. Daar staat, het veld is verwoest. Het akkerland treurt, want het koren is vernield, de wijn verdroogd, de olie verloren. Toon je verslagenheid, boeren, barst uit je gejammer, wijnbouwers, om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord, granaatappel, dadelpalm en appelboom, alle bomen zijn verdord. En verdord is ook de vreugde bij de mensen. Het is een kale, dorre boel. En je kunt het natuurlijk lezen als een aards iets, maar dit boek is vooral een geestelijk boek. En dit heeft betekenis ook voor ons leven. Deze situatie die als het dor is niet de situatie zoals God het wil. Hij zit anders in elkaar. En we gaan even door naar hoofdstuk 2, vanaf vers 23. En daar staat hoe God het wil, waar zijn hart naar uitgaat. En jullie kinderen, dus 2 vers 23. En jullie kinderen van Sion, wees blij en verheug je in de Heer, jullie God. Want hij gaf regen om je te verkwikken. Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen. Vroeger en later regen, elk op de juiste tijd. De dorsvloeren liggen weer vol met graan. De perskuipen lopen over van wijn en olie. En ik zal jullie schadeloos stellen voor al die jaren waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na zwerm, door mijn grote leger dat ik op jullie had afgestuurd. Jullie zullen weer volop eten hebben, meer dan genoeg. In de naam van de Heer die God prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld. Nooit meer zal mijn volk te schande staan. Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik de Heer jullie God ben, en nooit meer zal mijn volk te schande staan. Vorige week heeft Marieke hier principes in uitgelegd. Dat het gaat over een vroege en late regen. De late regen, de doop in Gods geest. En de doorwerking van zijn geest in ons midden. En hoe je leven tot in eerste ontwikkeling komt door de vroege regen. Door het hem leren kennen. De vroege regen kwam er in eerste instantie om in het land, ik geloof na de zomer en het najaar, om het land weer open te maken, zodat er zaad in kon komen en te bewerken. In de winter had je regens om dat te onderhouden, maar de voorjaarsregen was nodig, die late regen, om het gewas op te laten komen, tot ook dat het vol zou worden, tot die volkomen volheid zal komen van het gewas, zoals je hier leest in dit vers. En ik heb zelf van vorige week heel erg overgehouden van, ik ervoer het als een soort warm iets vol liefde. Van God die geeft dit met zijn liefde. Hij geeft zijn geest en dat is zo rijk, dat is zo vol met liefde verweven. En dat mogen we dus gewoon hebben. Wat is nou het principe van regen? En dat is het eerste deel van de preek. Dat is water in de vorm van regen. Dat beeld. Het eerste principe is dus dat God dat met zijn liefde geeft. En dat daar fases in zijn. Dat daar periodes in zijn. En dan zie je daar die boer, of die landbouwer, of de wijnboer. Marieke had daarin een mooi verhaal van haar familie, van haar grootvader. En dan stel ik me dat zo voor. Ik heb zelf niet boeren in de familie, maar ja, we kwamen er wel eens. En ik kan me er altijd alles bij voorstellen. Dat als het droog is, dat je naar buiten gaat. Ja, vroeger, nu hebben we natuurlijk buienradars en zo. Maar dat je ging kijken. Waar komt het? Komt het eraan? En je weet, het is de tijd van het jaar. Nu gaan die late regens komen. Maar waar? Zie ik het al? Dus die boer gaat naar buiten. En die heeft verwachting. Van, gaat het komen? Dit is nodig. Dit wil ik zo graag. Hij staat op de uitkijk. Hij staat op de uitkijk. Komt die of komt die later? Of morgen dan? Of wanneer? Jacobus 5, vers 7. Daar gaat het ook over in Jacobus. Dan staat het volgende vers. Ik zal even wachten. Jacobus 5, vers 7. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. De vroege en de late regen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Er zit dus iets in van die boer die uitkijkt en die denkt van en zich zorgen gaat maken, komt het nog? En ook Jacobus zegt van, hij komt. Dit gaat komen, dit gaat door, dat is zijn principe, hij komt wel. Houd moed, hij zal spoedig komen. Dit komt eraan. De kracht van deze regens die zal komen en die komt er en is er. Als die regen komt, is dan je grond klaar. Oké, we hebben de vroege regen gehad. En je hebt het bewerkt misschien, hè? Je bent bezig met hem. En er zijn andere regens overheen gegaan. Maar sta je als die boer, dat vroeg ik mij ook af van, sta ik ook echt op die uitkijk? En heb ik mijn land klaar? Heb ik mijn land er zo bij liggen dat die regen, als die erop valt, de grond in gaat? We weten allemaal dat het zomer kurkdroog is. Hè? We hebben een 4 weken kurkdroog weer, 30 graden in de zomer. En dan gaat er niet een plens bij vallen. Dan blijft het water op de grond. Het gaat er niet in. En als het water in de grond wil doordringen, dan is die grond, moet bewerkt zijn. Het moet open liggen. Nou, grond bewerken doe je als het vochtig is. Dus heb ik het voorbewerkt, die grond, zodat als die echt die volheid van de Heer doorwerkt in mijn leven, dat het ook echt valt in mezelf. Nou, wat is die grond in ons? Dat zit in ons hart. Ons hart is de grond. En ik dacht van, stiekem van, dat betekent dat we allemaal boeren zijn. We zijn allemaal boeren. We hebben allemaal een hart gekregen wat God gemaakt heeft. God heeft zijn hart aan ons geformeerd, gemaakt, geschapen. Als onderdeel ons geestelijk hart. Dus we zijn allemaal boer. Dus we mogen allemaal dit principe doorleven. En staan we net als die boeren die hier beschreven staan, in Joël en ook in Jacobus. Ja, staan we op de uitkijk en verwachten we dat de Heer dat gaat geven. En ben ik er aan toe? Ben ik bereid om dat te ontvangen? Of denk ik intussen van stiekem van, ach ja joh, ik heb al zo'n leven misschien wel binnen het volle evangelie gehad. Ik weet het intussen wel, of nou ja, ik heb al een aantal dingen niet gekregen, het zal ook wel niet meer komen. Ook kan het toch zo zijn dat de Heer nog dingen gaat geven in ons leven, dat wel zijn doorgang zal vinden. Omdat hij dat beloofd heeft, omdat het zijn principe is, omdat hij jou zo gemaakt heeft. Omdat hij jouw hart goed gemaakt heeft. Omdat het zijn hart is wat hij ingeplant heeft. Dat is goede grond. En wil hij daarmee aan de gang? Er staat in dit verband nog een ander verhaal in de Bijbel van iemand die op de uitkijk staat. Ik moest daar aan denken. Het is een andere situatie, maar het lijkt er een beetje op. En ik wil je daar graag ook nog in meenemen. In 1 Koningen 16. En dat is het verhaal met Elia. In Koningen 16, vanaf vers 31. Daar wil ik beginnen. Dat gaat niet meteen over Elia, maar over iemand anders. Maar dat heeft alles met dit verhaal te maken. En daar staat het volgende. Alsof het nog niet erg genoeg was dat hij het voorbeeld volgde van Rehobeam, de zoon van Nebat, nam hij, dat is de koning Achab, Jezebel de vrouw, de dochter van koning Erbaal van Sidon, knielde voor Baal neer en begon hem te vereren. En hij liet in Samaria een tempel voor Baal bouwen en richtte een altaar op. En ook maakte hij een Asherapaal. En zo deed hij allerlei dingen waarmee hij de Heer, de God van Israël, tergde, meer nog dan de vorige koningen van Israël gedaan hadden. Het gaat over een situatie waarin het land veranderde in het aanbidden van God naar het aanbidden van afgoden. En degene die daar een cruciale rol in speelt, is niet alleen de koning, maar ook deze Jezebel, die de dochter is van een koning uit is dat Sidon of Tyrus, het is het kustgebied van die regio, dat geestelijk bekend staat als een antichristelijke werking tegen het geloof in. En deze werking die uitzicht door middel van uiteindelijk die Baal-verering en de Asherah-palen die worden opgezet. Het zijn werkingen die volt ingaan tegenover wie God is. En je zou kunnen zeggen dat is de reden dat het land droog wordt. 17 vers 1. Dan heb je Elia. En die zegt dan tegen Achab: zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Het wordt letterlijk droog in het land. Het droogt uit. Het wordt geestelijk ook droog. En het komt omdat het tegen God ingaat. Mensen vereren niet God, maar die vereren afgoden die daar loodrecht op ingaan, die daar het tegenovergestelde van zijn. En dan krijg je het hele bekende verhaal wat daarna komt in vers 18, en dat kennen jullie allemaal, waarin ze elkaar uitdagen. De profeet van Baal tegenover Elia met God. En dan gaat het over met een offer. Ja, wat zal geaccepteerd worden? En wat is het ware offer? En ja, Elia en God overwint. En dat is het einde van het verhaal. En dan staat er in hoofdstuk 18, vers 41... Dan zegt Achab tegen Elia: ga nu wat eten en drinken. Of tegen Achab zei Elia: ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. Nou, Er was nog geen wolkje aan de lucht. Maar Elia hoort al het geruis van de regen. Hij weet de overwinning die hier is behaald op deze grootvorst van de vijand is van cruciaal belang. En Achab ging iets te eten en te drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. En daar ging hij gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. En zijn knecht droeg hij op, ga jij eens kijken, de kant van de zee uit. En de knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij, er is niks te zien. En 7 keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de 7e keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit zee opzitten, niet groter dan een handpalm. Nou, daarop zei Elia, ga snel naar Achab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden. Hij weet al hoeveel regen er gaat komen. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. En Achab reed in de richting van Israël. En Elia werd door de hand van de Heer gegrepen, hij schotte zijn bovenkleed op, rende voor Achab uit helemaal tot Israël. Ook Elia kijkt uit. En het verhaal wat hier een extra dimensie geeft, is die strijd met de Baal en met de machten die tegenover hem staan. Waarvan Elia weet, als we deze macht te pakken hebben, dan komt die regen. En maar dan nog, dan weet hij dat die regen komt, maar dan is het nog niet stand op P. Want het is niet zo dat als de overwinning behaald is op die vijand, dat er meteen regen valt. Dan is het nog zo dat hij naar die Karmel gaat, dat hij zijn gezicht tussen zijn knieën doet. Ik denk dat hij bidt. En dat hij contact heeft met God en zegt, God, het is tijd. Het kan nu gebeuren. En net zoals in het vorige gedeelte, wat we net doornamen, het wil niet zeggen dat er stand AP een soort Sinterklaas komt die dan meteen cadeautjes geeft. Maar God komt wel en hij is bezig om te komen. En als het zover is, dan is hij er ook direct. Dan komt er een wolk en binnen de kortste keren komt er vol regen. En wordt het land weer bevochtigd en kan het weer opbrengst gaan geven. Jacobus gaan we maar even nog weer heen. Oep. Achter in de Bijbel. De heer Jacobus 5. En maar nog iets verderop. Had ik net moeten zeggen dat hij er even je vinger tussen kunnen houden. Moet je weer bladeren. En nou, Jacobus 5 vanaf vers 17. Ik vind het zo grappig dat er dan weer 2 van die versen zomaar in Jacobus staan. Ik denk, hoe kan dat alweer? Nou. Elia, want het gaat over Elia, was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen was hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Mooi dat het daar ook gewoon weer staat, het principe. Wat we net zeiden, wat je dus in het Oude Testament leest als een beeld, en als een geestelijk beeld en werkelijkheid, komt ook in het Nieuwe Testament dat gewoon weer terug. In dit geval door Jacobus, die daarover schrijft. En ik zat ook te denken, hoe werken nou die principes die in ons leven, maar ook in onze tijd. Er zijn dus tijden van regen. De ene moment is er meer dan het andere moment. Als iets wil groeien, wil het niet zeggen dat het dan constant maar knetterhard moet gaan regenen. We moeten ook weer tijd hebben om daarmee bezig te zijn, om dat te verwerken. Er kunnen dus tijden zijn dat we ervaren dat Gods geest zich vol aan je wil geven en aan je geeft. Want er kunnen ook tijden zijn dat het even weer wat mindert. En dan mogen we toch altijd, net als die boer, daarmee bezig zijn. Bezig zijn met ons land, met ons hart, met onze ontwikkeling. En net als die boer ook weer denken, Heer, ik heb weer wat nodig. Kom maar en geef het maar. En er kunnen ook momenten zijn dat je merkt van, hé, ik kom droog te staan. Wat zit hier voor werking? In die tijd van Lia hadden we de Baal en de Ashera. En ook daarvoor is ons tijd nodig om te strijden, om te bidden of een voorbeeld te vragen. Zodat het gaat stromen, dat het water weer komt. En ook daar kan soms ook weer in bepaalde tijden dingen gebeuren. Nou, dat was het eerste deel. Er komt nog een tweede deel. Ik ben nog niet van me af. Dit is het beeld dus van Gods geest door regen op het land. Nu is er nog een tweede beeld in de Bijbel. En dat gaat ook over Gods geest en water. En dan is het in de vorm van een beek of een rivier. En dat ga ik ook nog met jullie delen. Dus misschien even switchen. Maar je zult merken dat dezelfde principes die we net genoemd hebben, of dat die ook in dat beeld weer terugkomen. Maar je moet even nu wat omschakelen misschien in je hoofd. Dus het gaat niet meer over regen, maar het gaat over een beek. Dus we gaan nu even over, hoe werkt dat dan? Nou, ik ben zelf nog wel eens van jongs af aan veel in de bergen geweest. En waar zijn de mooiste beken en rivieren te vinden? Ja, ik vind in de bergen. Hoe komt dat? Zo'n beek of zo'n rivier, die begint meestal ergens boven in de berg. Dan is het nog klein. En ik dacht, je hebt bijvoorbeeld, er zijn twee grote rivieren die in de Alpen wegkomen. De Rijn. De
Donau.
Ja, oké. Okay. Nou, de drie. Maar die zitten meer naar het oosten. Meer deze kant op. Even de grootste van Europa, toch?
De
Rhône. De Rhône. De Rhône, natuurlijk. Ja, die ontspringt vlak bij de Rijn. Dat is wel grappig. De ene gaat naar het noorden, de andere gaat naar het zuiden. De Rijn ontspringt een beetje vaag. Dat is in een dal met allemaal kleine beekjes. En dat wordt een beek. En dat gaat op een gegeven moment een rivier worden. En ja, de Rhône, dat begint bij de Rhône Gletscher. En die was vroeger, kon je daar heel makkelijk met je autootje langs parkeren. Kon je naar die gletsjer lopen. Tegenwoordig, die gletsjers trekken zich enorm terug. Dus dan moet je nog je best doen. Maar dan kom je uiteindelijk bij een gletsjerpoort. Dat water gaat in die gletsjer naar onderen. En dan stroomt gewoon een beek uit die gletsjer weg. Nou, als je het water van dit soort beken, stromingen, ziet. Dan is dat supermooi water. Dat is helder. Dat is fris. Als je het drinkt, je kunt het zo drinken, je kunt het gewoon met je mond erin en het opdrinken. Dan heb je niet zo'n filter voor nodig, die jullie als het goed is allemaal thuis hebben voor als er wat ergens gebeurt. Dan heb je zonder filter, kun je gewoon met je mond erin, je hele hoofd erin en drinken maar. Dat is zuiver water en ja, dat komt bij de bron weg. Het is een bron. Het is ergens een bron op een berg en dan gaat dat water stromen. En er is een andere wetmatigheid, dat als water stroomt, dan is het meestal ook wel goed of te drinken. En dat water gaat naar beneden en dan komt het op een gegeven moment op vlakke land en dan bevloeit het land. En dat land, dan kan dat land weer gewas geven. Dat principe. Als je daar niet wat over doordenkt, over dat beeld van een rivier, we gaan straks daar nog tekst over lezen, want ook daar zitten geestelijke betekenissen in, dan werd het in elk geval zo dat God dit water in ons wil laten komen, in ons hart. Maar ook dat we dit water, en dan komen we op Lammy's verhaal, tot een soort fontein mag worden in ons leven. Dat komt in ons, maar we kunnen het ook weer laten doorstromen. Het is niet zo van het valt ergens in en er gebeurt niks. Nee, het stroomt door. Net zo goed dat water in het land komt. Het land komt tot ontwikkeling en dat is ook weer voor iedereen. Er zit een beweging in die doorgaat. Nou, ik weet niet of jullie eens wel eens in de bergen zijn geweest. In Duitsland heb je hetzelfde. Ze hoeven niet zo ver de grens over. Dan kom je soms stuwdammen tegen. En in de bergen zijn die wat hoger dan in Duitsland. Daar heb je ze bij de Ruhr of in de Harz heb je allemaal. In de IJssel heb je of in die stuwdammen liggen. Nou, wat is het kenmerk van een stuwdam? Dat de beek onderbroken wordt. Er komt wordt een muur gemaakt. En aan de ene kant komt er een meer. Een bekken. En aan de andere kant stroomt het water weer weg. En boven in dat stuwmeer zitten soms kleppen. En ja, ik zeg soms, maar soms zit ze ook onder in de grond. En daarmee regel je hoeveel water er doorkomt. En ik moest daaraan denken, omdat ik dacht van, hoe werkt dat eigenlijk? Als God mij heel veel wil geven aan geest en aan woord, en hij wil het helemaal door me heen laten stromen, wat doet dan zo'n stuw? Wat betekent dat? En ik wil zo van bij bepaald ook wel in dat idee van, eigenlijk zegt het dat je zelf aan de knoppen gaat zitten. Je kunt gaan regelen hoeveel water er aan de onderkant uitkomt. Zo van, nou, God, je geeft wel heel veel, maar eigenlijk wil ik het zelf onder controle hebben. En dat kun je dus doen door die klepjes en die stuwmeer een beetje open te zetten, of het lager of het hoger. We hebben het dan in Nederland, zie je het wel een beetje soms bij sloten. Dan is een hoge sloot, lage sloot. En dan heb je van die schotjes en die kun je weghalen. Kun je het ook weer regelen. Nou, zoiets heb je met stuurmeren ook. Dat kun je regelen. En als daar heel veel geregeld wordt in een beloop van zo'n beek of rivier. En je gaat meerdere stuurmeren achter elkaar creëren. Een beetje hier draaien, een beetje daar aan draaien. En je hebt een heel systeem van controle. Wat is dan aan het eind erover van die rivier? Niet veel. Als je het nieuws ons bijhoudt, dan zijn er landen die het elkaar beschuldigen. Dan wordt er bijvoorbeeld in het ene land zetten ze 3 stuwmeren. En dan wordt er nog één bijgebouwd. Het gevolg daarvan is dat als het water doorgaat naar een ander land in, dat daar het water onvoldoende is om het land te bevruchten of te irrigeren. En dan hebben ze ruzie. Dan zeggen ze, ja, joh, dan moet je niet bouwen, want dan hebben we te weinig water. Nou, dat heb je een beetje bij de Nijl. Je hebt het ook een beetje in de Himalaya. En daar komt het ook voor. En dan is er gewoon niet meer genoeg water beschikbaar. Dus het regelen zelf is niet zo handig. Maar goed, je kunt ook zeggen, je moet wel lef hebben als je altijd water wat naar je toe komt, wat de Heer wil geven, om dat helemaal door je heen te laten gaan. Laat maar stromen. Water moet stromen. Dus moet stromen door mijn hart. Gaat erin. En ja, het doet ons goed. Het doet ons hart goed. Het kan dingen groeien. En ja, daarmee heeft het ook een effect. Johannes. Daar staat er iets moois over. Johannes 7. Nou. Johannes 7, vers 38. Nou, ik begin bij 37. Daar staat het volgende. Op de laatste dag Het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij me komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Jezus zegt dit voordat natuurlijk de doop in de geest mogelijk was, omdat hij nog niet was opgevaren en bij de Vader zijn intrek had genomen en de doop in de geest er nog niet was. Maar hij vertelt er al wel over. En hij noemt dat: rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dus laat wie dorst heeft bij me komen en drinken. Dus de rivier komt naar je toe. Drink het maar. Neem het tot je. Laat het maar door je heen gaan. En hij zegt: dan zul je ook zelf stromen uit je eigen hart komen. Fonteinen. Ja, dat is hetzelfde principe. Letterlijk staat in de grondtekst een woord bij stromen, wat je ook kunt vertalen als overstromen. Dus het is niet een beetje, maar het is heel veel. Heel veel. Nou, toen denk ik van, oeps, voel ik dat zo? Eigenlijk niet helemaal. Maar hij wil het wel. Hij wil dus dat ik dat zo, dat ik zal overstromen van water. Dat is wat hij graag wil. Daar ziet hij naar uit. Dus ook in zijn plan ziet hij daarna uit dat er mensen komen die dat water helemaal door zich heen kunnen laten gaan. Zonder belemmering en dat het zal overstromen. Ja, dan wil ik jullie meenemen naar Ezechiël. En het aan de hand daarvan nog wat uitwerken. Ezechiël. En we beginnen bij Ezechiël 40. En dan ga ik door, vooral een eind verderop in Ezechiël. Ezechiël is een boek waarin het vanaf hoofdstuk 40 gaat over het beeld, ook het geestelijke beeld van dat God uitlegt aan Ezechiël en laat zien in openbaart in een profetie wat hij van plan is. Dat er een nieuwe tempel zal komen, een nieuwe plek waar hij woont onder de mensen en wat dat betekent ook voor het omgaan met elkaar in de gemeente en met hem. Maar ook wat het gevolg daarvan is. En het eerste wat hij daarover zegt in hoofdstuk 40 en dan vers 2. In een goddelijk visioen bracht hij mij naar het land van Israël en zette hij me neer op een heel hoge berg. Een hele hoge berg, dat is interessant. Die hadden we net ook al in het riviertje. En aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek. Dat is ook mooi. Dus het gaat straks over die tempel, maar er zit ook een stad omheen. Het gaat in deze profetie over Sion, over de plek waar God woont, met zijn gemeente eromheen. En dan gaan we kijken in hoofdstuk 47. En daar gaat het stuk over die rivier die uit die tempel wegkomt. Een heel bekend stuk. En ik wil hem toch graag gaan lezen. Omdat er zulke mooie dingen in staan qua principes. Dus Ezechiël 47. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechterbuitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. En daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. En hij mag nog eens 1000 el. En liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mag nog eens 1000 el. En liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mag nog eens 1000 el. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, want het was inmiddels een ondoorwaadbare rivier. En de man zei tegen mij, zie je dat mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. En toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. En als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. En overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissen staan en er zullen droge plaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soorten, net als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. En aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Nou, eens even weer terug naar die beek van in die berg. Ook hier komt de beek uit een hoge berg. Wat is die hoge berg? Ook dit is een geestelijke betekenis. Want Jeruzalem of Sion ligt op een berg. Het geestelijke Jeruzalem ligt op een berg. Nou, als je dan weet dat in de natuurlijke zin Jeruzalem hoog ligt, ik geloof op 700 meter, en de Dode Zee 400 meter of meer nog onder de zeespiegel, dan zit alleen daar al, als je dat zo zou gaan meten, meer dan een kilometer hoogteverschil in. Dat is best heel veel. En dit beeld gaat erom dat er een waterstroom komt die kant op gaat. Naar het oosten toe. Van Jeruzalem naar het oosten naar dit dal. Dit dal wat inmiddels droog staat. Het is er onvruchtbaar. Maar, zegt dit stuk, er zal water komen. En dat water komt weg uit vers 1-2. Bij de ingang van de tempel, bij de troon van God, komt het water weg. We hebben het net ook over gehad, we hebben daar een tempel, maar we hebben ook naar het principe gekeken dat water door ons heen gaat. En het water, dat komt natuurlijk bij God vandaan, dat is Gods geest. Maar dat water gaat door ons leven heen. Gods geest gaat door ons leven heen. En wij maken deel uit van deze plek. Waar het water wegstroomt uit de tempel. Van oorsprong is dit dus water die bij God, bij Jezus Christus wegkomt. Er wordt hier gesproken dat het aan de rechterkant van de tempel weggaat. Ik dacht daarbij aan Jezus die aan de rechterkant van de Vader zit op de troon. En Jezus die verbonden is met ons. Daar stroomt het water weg. Oorspronkelijk dus van God, is het Gods geest die dat pure, zuivere water wegstroomt ook van ons uit de wereld in. En het gaat naar de droge gebieden. Het gaat ook naar de gebieden die onder invloed staan van allerlei werkingen vanuit, ook werking vanuit vijand. En het kenmerk van dit water is dat het heelt, dat het zuivert en dat het leven voortbrengt. En hij neemt je mee en het eerste wat je dan ziet is dat het water toeneemt. Het wordt steeds meer. God is bezig met zijn plan waarin het steeds meer zal worden. Steeds overvloediger zal worden. Steeds sterker zal worden. Steeds krachtiger zal worden. En in zijn eindplan ziet hij voor zich dat Jezus Christus met zijn volgelingen, zijn discipelen, dat het zo sterk zal worden dat de vijand overwonnen zal worden en dat er overal weer mogelijk zal kunnen zijn om vruchten ontstaan en weer bomen zullen groeien. En dat zie je in dit verhaal ook. Er staat: het water stroomt door de oostelijke landstreek de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Het beeld van de Dode Zee is ook echt levenloos. Ook geestelijk, het levenloze gebied. Daar waar het onmogelijk is dat daar leven zou kunnen komen. En je leest hier in dit verhaal dat het water naar beneden stroomt en zelfs in die dode zee tot leven komt. Nou, dat is eigenlijk onmogelijk, want de Dode Zee is een zee die, ja, dat stopt. En op 400 meter onder de zeespiegel. Dus het verdampt, het wordt zout. Dus ook weer heel zout wordt. En eigenlijk is het leven onmogelijk. Maar dit zoete water komt erheen. En dat vermengt zich, maar dat wordt uiteindelijk helemaal goed water. En ook zelfs in die Dode Zee, dus in de uithoeken van de aarde, komt er leven. Door de kracht van Gods geest die wegkomt uit Zion, uit zijn tempel. En er staan alleen in een uitzondering voor de poelen. Hoe staat dat ook alweer? En moerassen. Nou, wat is het kenmerk van een moeras en van een poel? Dat er stilstaand water is. Dat heb je door de zee natuurlijk ook al. Maar goed, dat is een. Maar een moeras en een poel, daarmee. Ook dit moet je geestelijk zien, denk ik. Betekent dat stilstaande water is wat niet verbonden is met andere water. Het is autonoom, het staat op zichzelf. De Dode Zee, zegt hij in Ezechiël, dat wordt verbonden met de werking van dit water uit de tempel en komt tot leven. Maar die marassen en die poelen zijn op zichzelf staand. Beeld van de vijand die op zichzelf staat en die afgekapseld wordt en helemaal op zichzelf komt te staan. En dat is iets wat ook in de eindtijd beschreven staat, dat hij alleen komt te staan. Daar is het slecht. Daar blijft het water brak, staat er. Daar is het dood. Daar is het. Dan komt het niet tot leven. Dat is onmogelijk. En verder zullen aan de weerskanten van de rivier vruchtbomen opkomen. Als je dit zo leest en je pakt het andere stuk er ook weer bij, dan is het dus zo dat aan de ene kant jezelf tot ontwikkeling komt door Gods geest en door het water. Aan de andere kant mag je meewerken in de wereld tot herstel of tot laten zien wie Jezus Christus is. En dat gaat dus in tegen het idee dat je zegt van, nou, ja, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of Jezus Christus, wanneer komt hij? Misschien komt hij morgen wel, we hoeven niks meer te doen. Nee, we mogen meewerken aan deze stroom, aan deze levensstroom, om dat te delen en door te geven aan mensen om ons heen. En de vraag is ook daarin, wil ik erbij zijn? Wil jij erbij zijn? Ik dacht, als er wat een opstootje is op straat. Ik zat gisteren in de trein en er was iemand heel erg boos ergens. Nou, dan ben ik wel even gaan kijken. Een aantal bleven zitten trouwens. Ik dacht, nou, als ze dan allemaal bang zijn, geen idee. En dan ga ik toch even kijken. Even een toekje. Was iemand schoppen tegen een deur en er was iemand boos die op de wc zat, denk ik. Ja, als dit gebeurt, kijk ik dan de kant op Of wil ik hierbij zijn? Wil ik erbij zijn als Gods kracht openbaar wordt in mijn leven, maar ook naar de mensen om mij heen? En sta ik er open voor? Ben ik daar mee bezig? Hoe doe ik dat zelf? En hoe doe ik dat in mijn leven overdag? Wat ik ook maar doe. Ik weet dat ik een test vergeten ben, maar dat weet ik niet meer. Dus ik hou het niet bij. Er zitten dus heel veel dingen in. En ik hoop dat je hebt kunnen volgen. Want het gaat zo van het ene voorbeeld naar het andere. Het zijn allemaal geestelijke voorbeelden die met aardse, hoe zeg je dat? Dus als een gelijkenis kan zijn. Is dit ook iets wat geopenbaard is aan die profeten van hoe Gods geestelijk dit wil uitwerken met ons. En hoe zijn plan is voor de toekomst. En ook waar zijn kracht is. Hoe enorm groot zijn kracht is in werking. En daar mogen we allemaal maar bij zijn. Goed. Ja, zeker.
Als we toch zo vrij zijn.
Ja. Ja, maar dat hoort ook zo.
Nou.
Ja.
Ja. Nou, tijdens dit verhaal, ja, dat glas water wou ik even als voorbeeld nemen.
Nee, drink maar. Mag ik drinken?
Ja, je mag drinken. Ik heb ooit dat was al jaren geleden, dat de Heer me ooit eens een beeld heeft gegeven van een glas water. Mag ik het even vasthouden?
Dat is heerlijk trouwens.
Ja, lekker fris,
ja,
hè?
Ja.
Van een glas water. En daar zat onder in dat glas een laagje modder. En toen jij het had over de Dode Zee, moest ik daar weer aan denken. Ook in mijn eigen leven. En we kennen het misschien allemaal, dat je in je leven denkt, nou, het loopt wel aardig. Hè? Ik heb het een beetje op de rit en ik zit goed in mijn vel. Ik kabbel zo een beetje door. Ik hou van de Heer. Ik heb het goed met hem en in de gemeente. Ik ervaar het leven. En toch kan het zijn dat als je onder die stroom van het water gaat staan, van de Heilige Geest, dat als je dat laat werken in je leven, en je zet dit onder een kraan, wat denk je dat er gebeurt?
Doorwerken.
Ja, doorwerken. Het was helemaal troebel. En dan kan je in je leven denken, oh help, helemaal mis met mij. Ik moest kijken, ik zie het niet meer, ik hoor het niet meer, ik ervaar alleen maar verwarring. Maar als je maar lang genoeg blijft staan, dan wordt het helemaal helder. En dan moest ik aan denken, als die stroom door het doden in je leven, of als je denkt, ik ervaar het leven niet zo, ga onder die kraan, ga onder die werking van Gods geest, welke keuzes je misschien ook maakt in je leven. Daar moest ik aan denken. En ik denk, oké, ik wil weer onder die kraan. Onder die lange stromen. En laat alles wat er niet bij hoort, maar opgeruimd worden en vernieuwd worden, zodat we nog meer kunnen geven.
Mooi. We gaan een lied zingen. Jeugd van Jezus is Heer. En daar staat onder andere in, wees als een boom die vrucht draagt. We mogen drinken van het levende water. We mogen tot ons nemen en tot leven komen. 287. Daarna mag je je uitspreken naar de Heer in aanbidding of belijden. Nou, delen wat in je hart is. Dus eerst gaan we zingen 287.
Thank you.
Nee, spreek maar tot de Heer.
Heer, dankjewel dat de week van God voldaan er is. Wat enorm groot is dat. Dank u, Heer, voor het levende water wat in ons is. Maar wat mag stromen door ons leven heen, door mijn leven heen. En waarin zoveel genezing ligt en kracht ook. Maar wat ook wat tevoorschijn brengt. Hier onder dit water te staan, dat is mijn verlangen.
Ik dank u, Heer Jezus, dat u mij het ware leven heeft gegeven. Dat ik een kind van u ben, dat ik rechtstreeks naar de Vader mag gaan. En het grootste cadeau, de doop in de Heilige Geest. Dank u wel daarvoor. Die leidt, die verfrist, die herstelt, die geneest. Heer, ik verlang ernaar om nog meer van het water door mijn leven heen te gaan. Alle lof en eer aan u.
Heer, dank voor de goede principes die we gehoord hebben. Die vanuit die troon komen. En vanuit die tempel. Heer, daar wil ik ook onder gaan staan. Heer, en doordrenken met die liefde en kracht van uw geest. Niet alleen voor mezelf, heer, maar ook voor mensen om me heen.
Dank u, Heer, dat u zegt dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Heer, dat doet u. Daar dank ik u voor. Dat u elke keer opnieuw ons vervult en ons vormt en ons op onze voeten zet en dat de blijdschap des Heren onze sterkte wordt en is. Ik dank u dat dat de werkelijkheid is waarin ik mag leven.
Ja, het is vanuit uw grote liefde dat u uw geest heeft gegeven, dat er werkelijk vrucht openbaar komt. Dank u, Heer, voor uw geest en voor uw liefde daarin. En daar willen we ook helemaal in laten onderdompelen. En ik verlang ook nog naar meer stromen van levend water door naar anderen toe. Dank u, Heer, dat u dat wil geven.
Dank u wel, Heer, dat ik uw kind ben. Heer, en dat op dit principe in mijn leven gaat werken en mag werken, Heer. En wat ik ook wil, Heer, dat het gaat werken, dat ik hier deel aan mag hebben, Heer. Ik wil me ervoor openzetten en ik wil onder die kraan gaan staan, zodat dat werkt in mijn leven, maar dat het ook door zal werken naar buiten toe. Heer, daar dank ik voor dat ik deel aan mag hebben. Amen.
Vader, ik dank u dat ik deel te krijgen aan uw leven, dat u Jezus mij gegeven hebt. En ik vervul met uw geest en dat zien we dat allemaal mogen overstoken aan die volheid van u. Dat ik eens zal zijn, God zal alles zijn in allen. Het is op een kans. Dank u wel, Christus, en dat u mij de volheid van u heer. Dat u bij mij werkt, elke dag van u. Dat u ons troebe levens gemaakt met heldere fonteinen. Amen.
Ja, dank u wel voor zoveel gedachten waarmee u komt iedere keer weer. Ik dank u weer dat uw liefde de bron is van leven voor elk mens. Dank u, Heer Jezus, dat u de dood hebt overwonnen en dat u het zelf zegt dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen stromen. Heer, wat een trouw van u en ik verlang is dat dat nog krachtiger in ons midden zal worden als dat is. Dank u wel daarvoor.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus maar. Jesus, my
zich
van u. Ik heb u liever boven alle dingen. Al wat in mij is verlangd te zingen. Jezus, ik hou van u.
Ik dank u, Heer, dat u dat we dit mogen tot ons mogen nemen. Dit levende water, dit zuivere water. Dat u ons ook daarin nodig hebt, maar ook dat we daar een deelgenoot kunnen zijn. Heer, ik bid dat we dat ook verder kunnen toelaten tot ons leven. Heer, ik zou zelf ook graag dat steeds meer willen leren om elke dag hieruit te leven en uit deze rijkdom door me heen te laten gaan. Ik dank u, Heer, voor dit alles. Amen. 208 door vernieuwing. Nee, andersom. Ik wil de Heer prijzen wel eerst doen. 263. Dat is een lied om hem groot te maken. Volgens mij zijn er verder geen mededelingen. Volgende week hebben we geen dienst, maar wel weer over anderhalve week groeigroepen. En ik vind van één groep komende woensdag al. Het is dan goed om elkaar daar weer te zien en anders elkaar op te zoeken, dat kan ook. En alles voor 2 weken. Ik wil nog even heel kort bidden. Heer, we danken u voor deze tijd met elkaar en ook voor de komende week of weken weer. U gaat met ons mee, u sterkt ons, bent bij ons. Heer, ook met het besef, Heer, dat we wat we net hebben doorgesproken. Heer, u verlaat ons niet, maar u wilt door ons heen werken en ons vernieuwen, elke keer weer en van dag op dag. En we danken u ook dat Renate weer bij ons is en u sterkt ook haar ook in het herstel van haar operatie. Heer, ook voor andere situaties, Heer, we kennen ze. Heer, u bent bij ook de anderen die hier niet aanwezig kunnen zijn. Amen. 208 wil ik mee afsluiten. Door vernieuwing gaan wij waarlijk leven. En daar komen ook die spuitende fonteinen in tot uiting in de Heilige Geest. Dus we kunnen het uitzingen op die manier en beleiden hoe we erin zitten.